BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Goed dat je er weer bij bent. Dan kunnen we beginnen met het afsluiten van de beursweek. Het is vrijdag 5 april alweer.
De dag dat Boeing een schadevergoeding moet betalen aan Alaska Airlines. En dat is de luchtvaartmaatschappij waarbij een deurpaneel losschoot.
Hij hield daarna voor de zekerheid al die type toestellen aan de grond. En dat heeft Alaska Airlines een hoop geld gekost. Boeing moet compenseren en heeft de eerste 150 miljoen euro overgemaakt.
En de verwachting is dat Boeing nog meer moet betalen.
Dan naar de man die deze aflevering onze co-piloot is. Errol Keijner van beleggersvereniging VEB. Welkom.
Dankjewel.
Hoe was jouw beursweek?
Ja, eigenlijk wel goed. Het hele jaar is eigenlijk wel goed. Zoals voor de meeste beleggers, denk ik.
Tevreden man staat hier.
Ook als de beurs omlaag gaat, ben ik tevreden.
Straks hebben we het over de hoge olieprijs. Al 20% gestegen sinds begin dit jaar. En je hoort zo hoe je als belegger kan profiteren van het zwarte goud.
Eerst naar minder goed nieuws en dat komt van Philips. Weer problemen bij het bedrijf en weer is dat met beademingsapparatuur. Dit keer gaat het om apparaten die in ziekenhuizen worden gebruikt. Door een fout kunnen apparaten onverwacht stoppen met werken. Er zijn 20 incidenten gemeld waardoor de problemen aan het licht kwamen en er zijn voor nu geen slachtoffers gevallen. Van het model zijn wereldwijd tienduizenden exemplaren verkocht. En kijk je naar het aandeel Philips, beleggers die reageerden op het nieuws, want het aandeel ging meerdere procenten onderuit. Ja, geen problemen dit keer Errol met een thuisapparaat, maar nu in het ziekenhuis. Kan het bedrijf dit wel aan?
Ik denk het wel. Ze moeten met een geloofwaardig plan komen hoe ze structureel kwaliteit op een normaal niveau weten te handhaven. En dat geldt zeker voor apparaten die zo belangrijk zijn voor je gezondheid. Dus het geeft ook aan dat Philips in het verleden naar de buitenwereld toe, naar patiënten, naar ziekenhuizen, maar ook naar haar beleggers, toch een wat ander beeld had geschetst dan de werkelijkheid.
Ja, in het artikel dat ik las, eigenlijk alle artikelen, kwam weer de FDA, de Amerikaanse toezichthouder, voorbij. Dat is toch wel een beetje de plaaggeest voor Philips en voor Philips beleggers. Verwacht je ook weer nieuwe schadeclaims?
Dat weet ik nu niet, maar ik denk dat de oude kwestie, waar het gaat om heel veel apparaten, bijna alle apparaten, ja, zijn teruggeroepen, hersteld en dergelijke. En voorlopig mag Philips geen nieuwe van dat soort beademingsapparaten meer verkopen in de Verenigde Staten. Totdat ze hebben bewezen dat de kwaliteitsprocessen onder controle zijn. Ik denk dat iedereen eerst daarna moet gaan kijken. Het probleem wat we nu zien, er zijn dus meerdere van dit soort voorbeelden geweest bij andere apparaten, dat het toch iets fundamenteels fout lijkt te zijn gegaan in het verleden, de afgelopen 10 jaar, bij Philips qua kwaliteit.
We gaan naar ASML, want dat moet de export naar China nog verder inperken. Dat wil de VS. De Amerikaanse regering zou erop aandringen om te stoppen met het onderhouden van sommige chipmachines die al in China staan. En dat is een pijnlijke maatregel voor China. Maar wel een die heel effectief is, want die machines van ASML die hebben constant onderhoud nodig. En zodra ASML daarmee stopt, ja, dan staan die dingen binnen een paar weken of maanden stil. Die machines die zijn ook zo complex dat China het waarschijnlijk niet eens in eentje lukt om die dingen weer aan de praat te krijgen. Volgende week zou er een ontmoeting zijn tussen de Amerikaanse regering en ASML, meldt Reuters. En dan zou het hier over gaan. Errol, die Amerikanen die gaan steeds verder. Ze willen steeds weer meer export beperken hier. Wanneer vinden ze het mooi geweest?
Dit spel gaat nog enige tijd door en het gaat veel verder dan ASML. Het heeft gewoon te maken met de machtspolitiek tussen de Verenigde Staten en China. En nu is ASML zit er midden tussenin. Je kunt je echter wel voorstellen dat dit ook qua voor ASML een ander opzicht een probleem gaat zijn. Je hebt apparaten verkocht aan een klant en ik kan me voorstellen dat er bepaalde contracten zijn dat je garandeert dat je mensen snel ter plaatse stuurt als iets mis is en dergelijke. Ja. En inderdaad, het is niet zo dat je het apparaat even moet gaan schoonmaken van buiten. Dit is hoog gekwalificeerde kennis die je moet hebben. Je hebt de onderdelen nodig die mogelijkerwijs moeten worden vervangen. Ik weet niet hoe de relatie is tussen de klanten in China en ASML. Als ASML door bepaalde maatregelen vanuit de Verenigde Staten niet meer haar plichten nakomt door de apparaten te onderhouden, ja, zoals waarschijnlijk van tevoren zal zijn afgesproken.
Dan tonen ze zich een onbetrouwbare partner.
Ja, door nood gedwongen. Ik weet niet hoe dat juridisch is vastgelegd, of het iets instaat van ja, dit is iets wat buiten de controle is, dus dat kan ASML niet worden verweten. Nee. Dat ligt dus echt aan de contracten die ASML heeft gesloten met de diverse klanten in China.
Je zou zeggen contract is contract, maar hoe gevoelig is ASML dan weer voor die druk van de Amerikanen? Denk je dat ze gewoon opnieuw gaan zwichten?
Ik denk, als de Amerikanen echt iets willen, zal ASML geen keuze hebben. Amerikanen zijn gewoon wereldwijd de baas. Niet alleen vanwege Amerika zelf, maar de meeste andere landen volgen Amerika door druk vanuit de Amerikanen opnieuw. En op een gegeven moment heb je een wereldwijd machtsblok wat de Amerikanen gewoon gelijk gaat geven, of ze nog gelijk hebben of niet. En dan wordt China geïsoleerd.
Ja, we weten ook dat China een van de grootste markten voor ASML is. Maar hoe afhankelijk zijn ze van die Chinese onderhoudscontracten? Hoe belangrijk is dat specifieke onderdeel?
Ik ben ervan overtuigd dat die contracten... Ik weet het niet, maar ik ben ervan overtuigd. Ik kom uit de service-industrie uit de jaren 90 en de IT-sector. Dat soort contracten in het algemeen zeer, zeer winstgevend zijn. Want waarom? Je hebt de klant vast. De klant kan geen kant uit. Ze hebben je nodig. Dus de prijzen kun je na van aan het hoog zetten. De klant zit gewoon vast. Dus ASML zal het zeker pijn doen. Gelukkig zit ASML wel in een situatie dat de vraag naar een machine nog steeds wereldwijd zo groot is dat ze echt wel zullen overleven mochten ze niet meer in staat zijn om nieuwe machines te exporteren naar China of bestaande machines te onderhouden.
We blijven even bij chips, want bij Samsung maken ze zich op voor een winstexplosie. De winst zal waarschijnlijk dit eerste kwartaal 10 keer hoger zijn dan een jaar eerder en uitkomen op 4,5 miljard euro. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers.
The announced earnings exceeded forecasts from securities firms earlier this year by more than 20%. This is largely due to a jump in chip exports, which last month were at their highest since June 2022, led by an increase in the price and demand for memory chips.
Inderdaad, want Samsung is de grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld en ziet de vraag naar die chips aantrekken na een flinke dip vorig jaar. En daardoor stijgen ook de prijzen weer. Dat herstel komt door, jawel, kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Die allemaal aankomen.
Absoluut.
Ook ging het goed met de verkoop van de laatste Galaxy-telefoons. Maar goed is niet goed genoeg voor beleggers. Aandeel gaat toch omlaag. Dat komt waarschijnlijk omdat de omzet wat achterbleef bij de verwachting.
En die dip was natuurlijk ook groot. Dus dan lijkt 10 keer meer winst lijkt heel veel. Maar ze komen van een behoorlijk dieptepunt ook af. We gaan naar de Europese Centrale Bank. Want dat gaat vanaf juni elk kwartaal de rente verlagen. Vanaf dan gaat de rente met 25 basispunten omlaag. En dat houden ze vol tot eind volgend jaar. Verwachte economen die Bloomberg heeft gesproken. En die eerste renteverlaging in juni, dat lijkt ook zo'n beetje vast te staan. Ook in officiële kringen. Maar het tempo daarna, dat wordt volgens de ECB-baas Christine Lagarde bepaald door hoe de economie draait. Maar die economen die Bloomberg dus heeft gesproken, die denken dat de ECB bij het maken van zijn beleid helemaal niet zoveel kijkt naar al die economische data en gewoon vasthoudt aan 1 verlaging per kwartaal.
Bij de Amerikaanse vrienden is er steeds meer twijfel en het is de vraag of de rente dit jaar überhaupt omlaag gaat. En die twijfel die werd versterkt door een uitspraak van een Fed-bestuurder. Zijn naam is Neil Kashkari en dat deed hij gisteravond bij Bloomberg.
If we continue to see strong job growth, if we continue to see strong consumer spending and strong GDP growth, then that raises a question in my mind. Well, why would we cut rates? Maybe the dynamics that we have right now are actually sustainable.
Renteverlagingen zijn dit jaar misschien niet nodig, zegt hij. En toen moest dat Amerikaanse banenrapport nog komen. Dat is inmiddels uit. En er kwamen veel meer banen bij, want uitgegaan werd van 200.000 nieuwe banen. En dat werden er ruim 300.000.
Even een verschilletje.
Dat is best een verschilletje. Ondanks alles blijft de hoofdeconoom van Morgan Stanley geloven dat die renteverlaging er nog voor de zomer aankomt.
I think the bar is very high for them to go that soon though. But I do still expect them to be ready by June.
Maar die economie die draait dus nog steeds veel te hard. Die arbeidsmarkt oververhit. Dus ja, ik zie geen reden voor de Fed om snel actie te ondernemen. Zie jij dat anders, Errol?
Ja, de Fed zal primair moeten kijken naar inflatie en inflatieverwachtingen. En als ik me niet vergis, was juist een week geleden een andere bestuurder van de Fed die precies het tegenovergestelde zei, inderdaad, we zien dat de economie sterker is dan verwacht en de inflatie ietsjes hoger dan we misschien hadden gedacht. Maar ik sluit nog steeds niet uit dat we gewoon lekker onze eerdere plannen gaan implementeren van stapsgewijze renteverlagingen. Het is een beetje zoals het weer. De ene dag ben je wat positiever, de andere keer wat negatiever. Dat gezegd hebbende, hetgene wat zojuist naar buiten kwam van de huidige bestuurder van de Fed is eigenlijk meer rationeel. Dat wil zeggen, de economie draait nog als een tierenlier. Inflatie is niet echt meer dalend, dus waarom zou je de rente gaan verlagen?
Trump Media is oplichting en mensen die de aandelen van het bedrijf van de oud-president kopen zijn domme mensen. Dat zeg niet ik.
Nou, nee, ik zal net zeggen.
Barry Diller, hij is voorzitter van Expedia en een groot softwarebedrijf. Hij ziet het niet echt zitten in het bedrijf waar Trump zijn True Social heeft ondergebracht. Je weet wel, dat soort van Twitter. Uh-huh. Alleen dan iets minder winstgevend. Volgens Diller moet je wegblijven van dit aandeel.
He's only interesting now because he's out there entertaining the folks. Why are you even talking about this? It's a scam. Just like everything he's ever been involved in is some sort of con.
Weet je wat Trump's reactie was op critici?
Nee, dat weet ik niet.
I think truth is amazing. En dan natuurlijk in caps.
Olie wordt snel heel veel duurder. De prijs van Brent-olie breekt nu zelfs door de grens van de $90 per watt. En dat is bijna 20% meer dan begin dit jaar. Olie behoort daarmee na cacao tot de grondstoffen die het hardst in prijs stijgen. Hoe dat komt en hoeveel duurder het zwarte goud wordt, dat weet Ronald de Zoete, olie- en gasexpert, en nu bij ons. Welkom, Ronald.
Ja, goeiedag.
Waardoor wordt die olieprijs zo omhoog gejaagd?
Ja, op dit ogenblik is het eigenlijk wel dat iedereen een beetje bang is voor wat Iran gaat doen. Hè, of welke wraakactie er gaat komen. Die zal niet mild zijn naar verwachting. En iedereen die, en zeker de traders, nemen posities nu. Er zijn eigenlijk een paar redenen waarom die olieprijs nu echt zo hard stijgt. Ja. Dat is als eerste dat OPEC Plus natuurlijk blijvend, zeg maar, die olieproductie blijft beperken. Ook in, denk ik, tweede helft 2024. En als je dan ziet dat er ook steeds minder olie uit Rusland komt. Hè, ze maken het ook steeds moeilijker. Dan komt er eigenlijk minder aanbod. En ook daardoor uiteindelijk die hogere prijs. En er wordt nu een beetje gehamsterd. En dat komt ook omdat de raffinaderijen, dat is eigenlijk het tweede punt, de raffinaderijen zijn uit de shutdownperiode gekomen in de VS. En die gaan nu heel veel diesel en benzine maken. Want dat is eigenlijk het seizoen wat losbarst in Amerika. Begint ongeveer in mei. Dan wordt er veel meer gereden. Dus ja, dan gaan al die raffinaderijen, die gaan zo'n 10% meer olie innemen. Dus dat gaat ook een opwaartse druk geven aan die olieprijs. En als laatste ook dan, wat nog op de achtergrond speelt, is dat Rusland steeds minder ook gaat exporteren. Omdat ze niet wil dat haar eigen bevolking slachtoffer wordt van hogere diesel- en benzineprijzen. Dus dat zorgt er allemaal samen voor dat we nu al met de Brentprijs in ieder geval al door die $90 zijn gebroken.
Ja, er zijn heel wat mensen die blij zijn, maar er zijn ook, ja, open deur, nogal wat automobilisten die heel somber zijn. Want die prijzen aan die pomp, die lopen weer op. Als we kijken naar de belegger, hoe kunnen zij profiteren van die oplopende prijzen?
Nou, ze kunnen dat op twee manieren doen. Zeg maar, gewoon door in oliebedrijven te investeren. Hè, want die hebben meestal ook wel een link, zeg maar, naar raffinaderijen. Maar als je echt erop in wil spelen, dan zou ik zelf op de Amerikaanse raffinaderijen gaan zitten. Want daar is echt de grote winst te verwachten in het eerste en tweede kwartaal. Taal van dit jaar.
En heb je dan specifieke namen waar we extra op moeten focussen?
Ja, ik heb denk ik twee hele interessante aandelen. Als eerste zou ik Valero willen noemen, tickercode VLO. Dat is eigenlijk de tweede speler in de VS qua raffinagecapaciteit. Die zijn daar heel erg sterk in. Ze zijn sinds januari 2024 al met 30% gestegen. Maar er zit nog zeker een 5% tot 10% stijging in de komende maand. Dus daar zou je mooi op in kunnen spelen met aandelen of beleggingen.
Ja.
Er wordt ook verwacht dat ze dus met die raffinage capaciteit die ze dus gaan uitbreiden in het tweede kwartaal. Dus echt behoorlijk wat meer winst gaan maken.
Hey Ronald, en jij zei net, je kunt ook oliebedrijven kopen. Maar die oliebedrijven, die hebben vaak ook een gastak. En laat die gasprijs nu juist heel erg laag zijn. Dus in hoeverre profiteer je echt als je olieaandelen koopt?
Ja, dan moet je, als ik het heb over olieaandelen, is een goede nuance inderdaad. Dan moet je kiezen voor de Amerikaanse oliebedrijven. Dat zeg ik ook al 6 maanden. Want die hebben namelijk eigenlijk weinig aardgas in hun portefeuille. Dus blijf weg van Total Energies en van BP en van Shell. Maar ga uit naar ExxonMobil, ConocoPhillips. Dat zijn de mooie Amerikaanse aandelen. Die gaan stijgen, denk ik, op die stijgende olieprijs.
Dankjewel, Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. En ja, toch wel onze oliebaron van BNR.
Dat is mooi gezegd.
Het was de week waarin een heel klein beursfonds groot nieuws was. Ik heb het over Ajax. De kersverse directeur Alex Kroes die moest al na 2 weken opstappen. Hij wordt namelijk verdacht van handel met voorkennis.
Het ging om 2 ton en het ging op een koers van €11,25. Nou, we staan daar nu ruim een euro onder. Kortom, hij heeft er ook niks op verdiend. Dus ook dat nog een keer. Hij heeft het geld ook helemaal niet nodig. Dus het is gewoon sufheid, domheid, amateurisme geweest.
Het zorgde voor een schok onder fans en beleggers. En schokken deed ook de aardbodem onder Taiwan. Dat werd getroffen door de heftigste aardbeving in 25 jaar. Tijd. En dat had gevolgen voor de productie van TSMC.
The island's east coast hit hard by first a 7.4, then a few moments later a 6.5. This is near the city of Hualien. It's about 100 miles southeast of the capital, Taipei.
Ook de week waarin bleek dat de rijkste vrouw van Nederland een behoorlijke krent is. Ik heb het over de dochter van Freddy Heineken, nog steeds de machtigste aandeelhouder van het bedrijf. Ze geeft nauwelijks aan het goede doel en betaalt nauwelijks belasting, ontdekt de NRC.
Heineken-erfgename Charlène de Carvalho Heineken weet via een handige truc haar dividendbelasting te omzeilen. Zo betaalt ze in plaats van de gebruikelijke 15% maar 2,5% belasting.
Google domineerde ook de week. Er zijn discussies binnen het bedrijf over de zoekmachine. Een deel van die bekende zoekmachine zou achter een betaalmuur moeten. En Google wil wat kopen voor dik $30 miljard.
En dat is HubSpot, zeggen we maar gelijk. Niet te verwarren met HubSpot. Nou, HubSpot dus, met een B. Niet enorm bekend.
Nee, ik ken het niet.
Wel veel gebruikt door honderdduizenden bedrijven volgens diverse bronnen. Voor dus ja, klantbeheer, marketing toepassen in het online domein.
We begonnen met een klein aandeel en we eindigen met een klein aandeel. Want bam viel deze week op. De koers ging door het dak. En dat allemaal vanwege een enthousiaste analist.
Over enthousiasme gesproken, de AEX gaat snel door die 900 puntengrens breken. Analisten van ABN AMRO denken namelijk dat de beursrally nog wel even aanhoudt. En aandelen zijn helemaal niet duur, zeggen die analisten daar. Maar dan zijn ze de AI-aandelen, denk ik, even vergeten mee te nemen, Errol. Klopt het? Zijn ze niet duur, die aandelen?
Sommige aandelen zijn duur. Zeker als je in de Verenigde Staten kijkt. De Verenigde Staten, de Amerikaanse markten zijn extra hoog gewaardeerd vergeleken met de Europese. En als je daar binnen meer gaat inzoomen, sommige bedrijfstakken zijn extreem hoog gewaardeerd. Dat zijn trouwens wel bedrijfstakken die tot nu toe wel waar voor geld laten zien. De Magnificent Seven wordt vaak genoemd. Hè. Ja. Waaronder Meta, het oude Facebook. Natuurlijk zelfs het ouderwetse Microsoft, dat het nog geweldig blijft doen. Nvidia, enzovoort. Die zijn stevig gewaardeerd, maar laten tot nu toe qua cijfers en qua groei ook daadwerkelijk zien dat ze het geld voorlopig nog waard zijn. Mm-hmm. Als je wederom kijkt naar hoe een markt is gewaardeerd, ook in de Verenigde Staten, zie je dat bepaalde sectoren relatief laag zijn gewaardeerd. Kijk naar de financiële waarden, banken en verzekeraars en dergelijke, zeker in Europa. Je ziet daar verzekeraars en banken met dividendrendement van 7-8%. Ja, dat is eigenlijk krankzinnig hoog. Daar is natuurlijk ook een reden voor. Je ziet in de farmasector zie je nog echt relatief veel waar voor je geld. Maar dat zijn niet de sexy aandelen. Dus er zijn zeker nog wat koopwaardige sectoren te vinden. Is de markt overal erg duur? Ja. Is die schoftig duur? Het antwoord nee. Is die extreem goedkoop? Dat is natuurlijk ook niet waar.
En van welke goedkope aandelen zou jij er het liefst nog een paar bij kopen?
Ik kan alleen zeggen wat ik persoonlijk doe. Dat is niet noodzakelijkerwijs wat de VEB doet. Wij in het algemeen zeggen, ga gewoon gespreid beleggen. Een aantal ETF's, hele goedkope indexfondsen. Uh-huh. Ik zit zelf inderdaad in de verzekeringssector stevig. Ik zit ook in de defense. Zeker na de Oekraïne, die oorlog die we daar hebben, ben ik ook wakker geworden. Naïviteit verloren, dus heb ik daar stevig gekocht. En ik zit, dat zullen sommigen niet leuk vinden, stevig in olie en gas.
Ja, nou ben ik misschien een beetje achterdochtig, maar ik denk dan, ja, als die aandelen zo achterblijven en relatief goedkoop zijn, dan zou er wel een reden voor zijn.
Zeker, ze zijn niet sexy genoeg, ze groeien niet genoeg. En dit soort aandelen, zeker in de financiële sector, maar dat geldt ook voor olie en gas, ook Amerikaanse olie- en gasbedrijven, die compenseren dat door een heel groot deel van hun operationele cashflow uit te keren als dividend. Uh-huh. Of heel veel aandelen in te kopen. Dus het is niet zo sexy als Nvidia, maar je hebt op korte termijn snel rendement van je investering.
Is het alleen niet sexy of loop ik ook veel meer risico als ik die goedkopere aandelen koop?
Alle waar naar zijn geld. Je moet kijken, denk ik, als belegger allereerst naar hoe solide gefinancierd is een onderneming. Hoe stevig is de balans? Hoeveel schulden hebben ze? En daarna ga je kijken naar het verdienmodel. Hebben ze iets waarin ze zich onderscheiden van de rest? Of is het een doodlopende kwestie? Er zijn zat bedrijven in de farmasector, maar ook olie en gas. En in de verzekeringssector, waar je eigenlijk veel waar voor je geld krijgt. Maar waarbij je niet dag in dag uit plus 10 of plus 20% of een keertje min 10% gaat halen.
Ik vind het wel grappig, Wesley, dat je het hebt over goedkope dingen. Daar moet er vast wel wat mee zijn. We gaan heel vaak naar een supermarkt, ik zal de naam niet zeggen, en daar hebben ze een koopjescorner, dus dingen die bijna over de datum zijn, of ja, al over de datum zijn. En wie duikt daar altijd in?
Ja, ik.
Als gierige Hollander.
Ik, ja, de laatste tijd is hij dan slecht gevuld. Ja, ik ben wel altijd op zoek naar koopjes. Hij is heel slecht gevuld, die bak, de laatste tijd. Ik heb geen koopjes meer gescoord.
Ik wil even naar de grote winnaar van de week. En dat is in dit geval superheld Bob Iger. Hij moest strijden tegen, in zijn ogen, de bad guy, Nelson Peltz.
In this very high-profile proxy war, it's like boardroom drama that feels straight out of the show Succession. You had Bob Iger winning enough votes in a board meeting today. Big deal board meeting to beat back this really aggressive challenge against the board of directors. The challenge put in place by Nelson Peltz. He's this billionaire activist investor. He's been critical of Disney for a whole bunch of things.
Ja, die aandeelhoudersvergadering die draaide dus uiteindelijk uit op een grote zegen voor Iger. Maar dan is de vraag, Errol, is die missie geslaagd of komen die activisten, die stoorzenders, nog terug?
Ja, dit deed me een beetje denken aan een bokswedstrijd uit het verleden. Waar je bekende grote bokser, Mike Tyson of Muhammad Ali, een grote bokswedstrijd ziet aangaan met een uitdager. En de grote held verliest. En desondanks dat hij verliest, wint hij meer, krijgt hij meer prijsgeld dan de winnaar van die wedstrijd. Dat is ook hier. Ik zou dolgraag in de schoenen willen staan. Niet qua leeftijd, maar wel qua winst die hij laat van Peltz. Ja. Dus Nelson Peltz, de uitdager, de activist. Die heeft, ondanks dat hij heeft verloren, het was een proxy fight, een governance fight. Hij wilde graag in zo'n toezichthoudende rol, zo'n commissaris, wilde die zijn bij Disney. Hij heeft verloren, maar hij heeft wel $300 miljoen gewonnen binnen iets meer dan een jaar op een investering van $800 miljoen. Dus zo'n verliezer wil ik ook graag zijn.
Oh, wat goed, ja. Want ik heb het natuurlijk vanuit de ogen van Bob Iger bekeken. En ik dacht, die is de grote winnaar. Maar eigenlijk zijn er twee winnaars. En misschien zeg jij dus, is Nelson nogal beter af? Want die heeft niet al die hoofdpijn en zorgen die Bob Iger.
Kijk, ze haten elkaar absoluut niet. Hè. Dus op zich, wat Peltz probeert te bereiken, probeert meer dynamiek in, vinden in Disney te krijgen. Goede opvolger voor. Want laten we eerlijk zijn, Iger is eigenlijk een soort eerdere held. Die is teruggekomen om de boel te redden.
Ja,
en Peltz heeft geprobeerd het vuurtje nog meer aan te stoken. Om nog snel grotere stappen te gaan nemen. Kostenreductie. Echt gaan kijken. Hoe kun je een serieuze concurrent gaan worden voor Netflix? Ja. Of moet je misschien echt radicaal de kostenstructuur gaan reduceren in je mediastuk van Disney? Dus Peltz heeft druk gegeven aan de organisatie. Met of zonder zijn druk. In ieder geval is het aandeel van Disney ongeveer 40-50% gestegen in de tijd dat Peltz die druk heeft uitgeoefend. En
is dat dankzij Peltz of is dat dankzij Bob Iger?
Allebei. Ik denk allebei. En dan zou Peltz denken van, ja, dus niet door mijn druk gekomen. Hij is toch wel mooi beloond. Dus ik haal mijn schouders over op.
Het is dus door allebei. Maar Iger moet het nu echt alleen doen. Wat moet hij doen om die beurskoers nog eens een keer te laten stijgen?
Ja, het is waar. Kijk, Disney is inderdaad zo'n 40-50% gestegen. Een relatief korte termijn, een jaar. Maar ligt nog een 30-40% onder zijn hoogste koers ooit. Van ook twee jaar geleden of drie jaar geleden. Dus er is echt wel een inhaalslag te maken bij Disney. Die inhaalslag is op strategisch vlak. Hoe kun je ervoor zorgen dat je mediatak echt gaat renderen? Is het nog kansrijk om als Disney Plus, een heel belangrijke streamingdienst van Disney, is het echt kansrijk om het gevecht aan te gaan met Netflix? Of is het een verloren strijd? Of moeten ze misschien bepaalde niches uitzoeken? Dus daar zal Disney echt nog wel een goede strategie moeten gaan neerzetten en daarna implementeren.
Maar dat zal wel echt enorm gezichtsverlies zijn als die streamer, jij staat te lachen, maar ze hebben er al 10 miljard verlies geleden. Laat staan hoeveel ze erin hebben gepompt.
Ja, we hebben ze net gehad over gezichtsverlies. Gezichtsverlies eerst van Peltz, maar hij is $300 miljoen rijker geworden, ondanks hij heeft verloren. Mm-hmm. Ik zou er geen problemen hebben als Disney haar strategie radicaal gaat omvormen, maar daardoor gaat zorgen dat de aandelenkoers stevig omhoog gaat.
Tesla-beleggers dromen van een hogere beurskoers, want daar gaat het niet echt lekker. De hoogtijdagen lijken voorbij voor Tesla. Het bedrijf heeft het slechtste kwartaal in jaren achter de rug. En het verkoopt fors minder auto's. We weten natuurlijk, Errol, dat ze last hebben van die flinke concurrentie uit China. Maar behalve dat, wat zit Tesla verder in de weg?
Ja, als je ziet hoe Tesla groot is geworden. En ik heb altijd op twee manieren over Tesla gesproken. En met name over Musk gesproken. Alle waardering en respect voor iemand die zoveel risico durft te nemen. Ook met andermans geld, moet ik erbij zeggen. Maar ook heel veel resultaten heeft bereikt, maar ook heel veel vreemde dingen heeft gedaan. Als je een beetje terugkijkt van hoe is Tesla groot geworden, ze hebben zich gericht op de elektrische auto in het topsegment. Hele dure auto's waar hele hoge marges mee te behalen vielen.
Ja.
Nu gaat niet iedereen een auto kunnen kopen, ook in de toekomst niet, van een ton of anderhalve ton. Dat wil zeggen dat Musk per definitie is gaan kijken naar een wat lager segment. Denk aan auto's die misschien minder dan $50,000 per stuk zouden gaan kosten. Daar gelden andere economische wetten. Daar heb je hoge aantallen, hoge productieaantallen. En daar zie je ook ineens dat de Japanners wakker worden, dat de Chinezen wakker worden, dezelfde Duitsers worden wakker. Dus denk ik, daar moeten we toch wel wat gaan doen, want dat was ons oude manier om geld te verdienen, de massaproducten.
Ja.
Dus je ziet ineens dat er veel meer concurrentie is. En dan kun je liever nog concurrentie hebben uit Frankrijk of uit Italië. Maar als de Chinezen eenmaal beginnen, en dan kun je misschien nog dat de overheid nog een beetje steun geeft hier en daar, hele goedkope arbeid, keihard werkende Chinezen, ja, dan heeft zelfs Tesla een probleem.
Ja, nou zijn er natuurlijk meer dingen die daar spelen. Enerzijds dus dat concurrentievraagstuk. Ze hebben ook nog een fabriek in Berlijn gehad. Die heeft een tijd stilgelegen. Op de Rode Zee zijn er wat problemen geweest, waardoor leveringen vertragingen opliepen. In hoeverre hebben die dingen nog een rol van betekenis gespeeld in die dalende verkopen?
Dat heeft inderdaad zeker niet geholpen. Maar de belangrijkste oorzaak is wel dat beleggers zich voor de wat middellange termijn zorgen maken over de concurrentie vanuit China. Waardoor dus de groei in het hele belangrijke grote segment van middenklasse auto's, dat Tesla wellicht niet de grote marktleider gaat zijn of gaat blijven.
Ja.
En tegelijkertijd of Tesla in staat gaat zijn hoge marges te behalen op de auto's die ze dan wel nog weten verkopen.
Is Tesla zijn eigen prijzenoorlog aan het verliezen?
Het feit dat ze een prijzenoorlog in feite zelfs zijn begonnen. Hè, ze zijn eerder begonnen om prijzen van hun eigen auto's omlaag te halen.
Ja.
Dus je zou net maar een auto hebben besteld tegen een hoge prijs. En je ziet de week daarna dat diezelfde auto voor 10-20% lager is in de catalogus staat. Dus Tesla heeft daar zelf aan bijgedragen. Misschien noodgedwongen omdat ze bang waren dat ze anders links en rechts zouden worden ingehaald door de Chinezen.
Ja.
Maar dit doet gewoon pijn. Dit doet pijn, de groei wordt ermee gedrukt. En voor zover ze de groei denken te kunnen compenseren door lagere prijzen, staan de marges nog steviger onder druk.
En wanneer bereiken we het dieptepunt?
Ik denk als de Chinezen opgeven. En ik denk niet dat dat moment gaat komen.
We gaan er volgende week en dat belooft toch wel een spannende te worden.
Beleggers weten het bijna 100% zeker. In juni gaat de ECB de rente omlaag gooien. Deze week roept de centrale bank zijn bankiers weer bij elkaar om een potje te vergaderen. En voor beleggers is het vervolgens wachten op de speech van ECB-baas Christine Lagarde. Die houdt ze tegen het weekend. En laat ze dan nog meer los over die eerste renteverlaging. In Amerika vragen beleggers zich inmiddels af of er dit jaar nog wel een verlaging in zit. Hoop kunnen ze misschien putten uit de nieuwste inflatiecijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid halverwege deze week publiceert. En op vrijdag trapt JP Morgan traditiegetrouw het Amerikaanse cijferseizoen af. Hoe lang kan de bank nog profiteren van de hoge rente? Dat is dan de grote vraag.
Dit was de Beursweek voor nu. Wij gaan weekend vieren, jij hopelijk ook. Dankjewel, Errol Keijner van de VEB. Fijn dat je er was. Jij ook een fijn weekend. En wij zijn er maandag weer.
Tot maandag.
Tot maandag.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.